Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Pasen is inmiddels een seculier feest geworden. We vieren het begin van iets nieuws, de heropstanding. We schudden de winter van ons af. Koen de Kouter is een begenadigd muzikant. Hij speelt jazz, Dixieland, Musette of Django Reinhardt, you name it. Ik ben geboren met heimwee, zegt hij. Hoe viert hij zijn Pasen? Dat zou ik misschien ook wel eens willen weten. Dag Koen de Kouter. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Meer op een berg, geloof ik. Ja, ik zit tamelijk hoog.
Hoe hoog?
Dat weet ik niet. Ik heb het nooit gemeten.
Je woont daar in Henegouwen?
Ja, ik woon in een prachtig gebouw. Ja.
Een château?
De overschot van een kasteel. Het kasteel zelf is afgebroken, gelukkig, want anders zou ik dat nooit kunnen kopen hebben. Je moet altijd de goede kant zien. Hè.
Dat is waar. En wat zoek je daar in hemelsnaam in Lamaheide?
La Hamaïde, zeg ik.
La Hamaïde.
Dat klinkt iets vreemder. Zoeken, ik zoek daar niets. Ik vind daar soms iets. Mijn papa zei altijd, je moet niet zoeken, je moet vinden. Dat was goed gezegd. Soms vind ik er zo wat kalmte. Zo. En een stukje noot voor mijn stoof. Ik stook met mijn eigen noot namelijk. Ik had een goed stuk grond met veel bomen op, ja.
Je woont daar in een poortwoning,
ja.
De rust zelf. Nu zitten we, zo lijkt het wel, vandaag in oorlogsgebied. Aanslagen overal, terrorisme,
ja.
Geweld, angst. Is dat iets waar jij wakker van ligt?
Poh. Ja, maar ja, toen een beetje raar als het dichterbij is. Maar we wisten al dat was. Hè. En in feite is het altijd geweest en het zal altijd zijn. De mens is zo.
Wat bedoel je?
De mens heeft dat allemaal in zich.
Ja.
En mensen die geen oplossing niet meer weten, die gebruiken geweld. Ah, ja.
En is dat iets wat je met afschuw vervult? Of?
Ja, uiteraard. Ja. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ja. Het is triestig.
Je bent een man die geboren is met heimwee, dat zeg je van jezelf.
Ja.
Was dat nu 60 jaar geleden anders, beter, vreedzamer?
Als je jong bent, ziet alles er beter uit. Denk niet dat vreedzamer was. Hey, ik ben van 50, dus die oorlog was nog maar juist gedaan. De repressie. Die ook verschrikkelijk geweest is. Er valt altijd doen. Onterecht.
Wat heb jij met heimwee, Koen de Kouter?
Ik vind daar niets speciaals aan dat heimwee van mij. Ik ben juist verwonderd van het gebrek aan heimwee bij de anderen. Dat.
Maar
ik wilde die vragen, wat is dat je er dan niet voelt? Maar ze zijn zodanig in de meerderheid dat ik er niet meer aan begin. Ja?
Je hebt je erbij neergelegd dat het eigenlijk toch maar iets bijzonders is. Je zegt, ik was al doordrongen van heimwee nog voor ik zelfs herinneringen had.
Ja. Ik voel dat zo, ja. Ja. Maar meer kan ik er ook niet van zeggen.
Maar wat is dat dan, heimwee?
Bij mij is dat een smartelijk verlangen naar iets. Ja? Naar je goed voelen natuurlijk, maar dat is in feite meedrien. Maar bij mij is dat zeer uitgesproken. En dat vertaalde in mijn muziek of in bijvoorbeeld een schoon tableau van Rembrandt bijvoorbeeld. De herberg van Emmaüs. Dat profiel van Christus ziet, dat is ongelooflijk schoon. Ik word er een nozel van als ik dat zie. Serieus, hè?
En wat... Ik probeer dan de vinger op de wonden te leggen van die heimwee. Als je dan naar zo'n Rembrandt kijkt, naar zo'n Christus, naar zo'n Emmausgangers, naar dat clair obscuur, het licht en het donker van Rembrandt, wordt hij dan vervuld met een heimwee naar iets wat er niet meer is, of nooit geweest is misschien?
Niet zozeer mee heimwee. Meer mee een bijna ondraaglijke warmte, een gloed, die je daar ook in ziet. Dat vervult me met dat. Eigenlijk met een genereus gevoel van schoonheid te mogen. Je wilt iedereen best aan een kraag nemen en zeggen, maar zie je dat niet, hoe schoon dat is. En hoe uiteindelijk hoe vredig dat u daarbij dan voelt. Ja.
Wat zegt Pasen voor jou eigenlijk? Is dit nu een bijzondere dag voor jou?
Nu, de Matthäuspassie, dat is formidabel.
Ja, daar gaan we zo dadelijk of straks naar luisteren. Maar het is niet zo dat je van een generatie bent voor wie Pasen... Want dat was toch zo, een hele bijzondere dag was. Ja. Je ging op je paasbest gekleed.
Ik vond dat niet mis. Nu is dat met de kleinkinderen achter eiers zoeken. Hè? Maar ik vond dat niet... Ik had veel sympathie voor het figuur van Christus. Of dat nu zo was of bestaan heeft, speelt geen rol. Maar gelijk dat ons is overgebriefd. Het is een prachtige historie, het Nieuwe Testament. Onvergelijkelijk veel schoner dan het Oude Testament. Hè. Hartvochtig is. Mijn jaloers godje, Yahweh. Was jaloers van de andere goden. Ja.
Hoog omhoog, tand om tand.
Ja, dat hoog omhoog, tand om tand. En je zult geen andere goden dienen. Dus hij herkent die andere goden. Dat is een rare type.
Maar die Christusfiguur, die vind je fascinerend.
Ja, door zijn goedheid, en door al die magnifieke dingen die gezegd worden, jongen. Oh, prachtig ding.
Dramaturgisch is natuurlijk ook ontzettend sterk. Hè?
Ja.
Hij wordt daar alleen al nog voor hij wordt geboren. Je hebt daar die ster.
Ja, hier, het is magnifiek. Hè? Maar het probleem is dat de mensen dat altijd verwarren met de wandaden van het Vaticaan. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Christus kan het daar niet aan doen. Hè? Dat is gelijk een ding die de Sabam heeft uitgevonden. Dat was waarschijnlijk een type vol goede bedoeling. Die kan er ook niet aan doen wat er daarvan geworden is.
Ja.
Ja, toch zo.
Ja. Eigenlijk was het allemaal om de auteurs te doen, maar dat is het al een tijdje niet meer. Je mag net zozeer als al mijn andere gasten hier in Bergendal, Koen de Kouter, muzikant, boeken meebrengen en daaruit voorlezen. We beginnen bij Adriaan Brouwer. Dat is de laatste postuum verschenen roman van Felix Timmermans. Koen de Kouter, ik moet het jou niet zeggen, wordt vandaag niet meer gelezen.
Nee.
Vind je dat jammer?
Jammer, ja. Ik vind dat eigenaardig. Ja. Dat is de frustratie van de Vlaming. Ze lezen liever die vervelende Hollanders van tegenwoordig dan dat ze een keer iets van hun dreiging onder ogen durven zien en hun er goed voelen daarmee.
En heeft het er gewoon ook niet mee te maken dat het talent, het schrijftalent van een Felix Timmermans eigenlijk altijd onderbelicht is geweest en gebleven?
Ja, ik vind dat, ja. Maar ik vind dat van Ernest Klaas ook.
Ja.
Ernest Klaas was een vrij goeie schrijver. Was misschien niet van die diepte van Timmermans, maar een vrij goeie schrijver. Wordt ook doodgezwegen.
Zijn verhaal van Klaas Vloer uit Fluwijn is
prachtig.
Van wereldniveau, hè?
Ja, prachtig. Magnifiek. Ja.
Maar goed, Adriaan Brouwer, het is een hele eigenzinnige kijk van Felix Timmermans op Adriaan Brouwer, 17e-eeuwse schilder, die helemaal werkte tijdens de Spaanse overheersing. Nu, die roman die dendert eigenlijk, die blaakt van levenslust. Vind je dat niet? Zoals veel van...
Van tragiek, vind ik.
Tragiek?
Ja. Thomas is een tragiek die primeert.
Toch wel?
Ja.
En de tragiek van?
Van die mens die zo jong sterft en die vecht tegen een onmogelijke overmacht. Gelijk iedere serieuze mens.
Die is maar 32 geworden, Koen.
Ja, nou ja, kijk. Dat is toch tragisch?
Dat is de helft van wat jij bent, denk ik.
Ja, een helft, ja. Nee, ik ben dubbel.
Ja, jij bent de dubbel, oké. Okay. We gaan even luisteren naar een fragment uit Adriaan Brouwer van Felix Timmermans.
Nu lig ik hier in het gasthuis, neergeslagen op het strooi van de armen. Ik voel het. Ik zal hier als een hond kreveren. Adieu, leven en kunst. Het kan me niet schelen. Liever jong en vol vlam de put in, dan verslenst als een oude dendereer aan zijn doodskist te zitten denken. Het leven is een soep met vier troostende mergpepen. De drank, de liefde, de toebak en de kunst. En daar heb ik het mijne van genomen. Heb ik nu verkeerd geleefd? Dan zullen we God en de mulder laten beslissen. Maar het zat in mijn bloed gegoten van zo te zijn. Elke mens heeft zijn vogel en een steen in zijn hart liggen. Naar die zotte vogel luistert men. En men doet van alles om het gewicht van de steen niet te voelen. Ik had een slordige ziel. Ik had dat zo misschien nodig voor mijn kunst, gelijk Rubens zijn een heten hoogmoed. Onze gebreken zijn een deel van onze kracht. Met een beetje moeite had ik kunnen leven als een grote meneer met kant en kraag, rijk troon, kinderen kweken, roem en fortuin binnenrijven. Een deftig speculatieventenleven. In den donkeren kan men dan nog doen wat men wil. Ik doe niet mee. Ik ben van anderen deeg gebakken. Er zat een onrust in mij naar vrijheid en opstand, een drift naar hevige dingen, naar geweldig plezier en een diep heimwee. Naar, ik weet niet wat. En dan bij God, door heel mijn wezen een hartstocht om te schilderen, om eeuwig en altijd te schilderen. Echt geschikt om in deze terribele tijd uit het eik te komen, in een land dat als een vrouw kapot verkracht was door de kwezelsmoel van Spanje. Eten en drinken. Ge wordt er van, als een klok vol diepe klanken, gevoelt u pasen tot in uw kleine teen.
Mooi voorgelezen. Koen de Kouter uit Adriaan Brouwer van Felix Timmermans. Eigenlijk zeer eigentijds, hè, als je dat nu... Vind je niet? Hij heeft het over een terribele tijd.
Ja.
En dat je dan als kunstenaar uit het ei komt in een land... Ja. Als een vrouw kapot verkracht door de kwezelsmoe van Spanje. Het lijkt wel over vandaag te gaan.
Ja, het, over het een of het andere land en het oosten. Kapot verkracht door de Amerikaan. Of door het westen. In hun ogen dan. Dus... ja. Bon.
Nu zegt hij... Adriaan Brouwer, en natuurlijk gaat het ook over Felix Timmermans, en ik denk ook wel een beetje over Koen de Kouter en misschien wel over elke artiest. Ik doe niet mee met al die hoogmoed, met... Ik doe het op mijn manier, ik ben van een andere deeg gebakken.
Ja, inderdaad. Ik vind dat vreesgoed dat hij dat zegt. Ja, wat wil dat nog zeggen, dat woord artiest? Want zijn er... De meeste van die artiesten zijn ook van die deeg gebakken. Dus...
Wat is dat voor jou? Wat ben jij voor een soort artiest? Er wordt gezegd van Koen de Kouter, dat is een authentiek mens.
Ja, ze zeggen dat. Laat ze maar zeggen. Ik kan toch niet over mijn eigen beginnen.
Het zou toch een beetje helpen.
Mm.
Wat is de artiest? Waar moet een artiest voor staan, Koen?
Om hetgeen dat hij in zich voelt geconstrueerd naar buiten te brengen. Dat is een artiest. En die dat serieus doet. Dat is een artiest, denk ik. Maar het woord kunstenaar kan ik niet meer horen. Je weet niet meer wat er staat tegenwoordig. Dus, ja.
Vind je dat er veel charlatans bij zitten?
Ja. Eigenlijk zou me dat woord kunstenaar moeten vervangen door het woord charlatan. Ja, eigenlijk wel. In de meeste gevallen.
Wie?
Maar ja, je kan dat niet bewijzen. Hè? Je kan dat niet Dat is niet aan te tonen en het is daar dan ze van profiteren. Hè. Met andere installaties, bijvoorbeeld. Hasp op de zuilen van de aula in Gent. Houd u dan moet mee bezig houden, meneer. Salue.
Je bent geen Jan Fabre-fan?
Zeker niet. Van zo'n zwendel moet ik niet hebben. Hè.
Er gaan veel mensen jou dat niet in dank afnemen.
Dat is een andere plant.
Wie is dan voor jou wel een groot artiest vandaag?
Nu, Myrdien. Ja. Tja.
Myrdien de Kouter, de zoon van... Je stelt je heel kwetsbaar op als je je eigen zoon naar voren brengt.
Dat weet ik, maar het is omdat ik hem zo goed ken dat ik zonder enige twijfel zeg dat... Ja, dat is een serieuze type.
En waarom... Ik heb hem zelf al eens eerder hier te gast gehad. En hij is, laten we eerlijk zijn, dat kun je moeilijk als vader, maar hij is een uitzonderlijk begaafd gitarist. Familiegitarist.
Ja, dat is hij. Muzikant gewoon.
Muzikant, ja.
Ja. Hij speelt ook vrij goed klarinet. Juist. Dat is zo niet geweten. Maar... Ja, hij heeft het allemaal mee.
Koen, je hebt 4 kinderen. Ja. Alle 4 musiceren ze, samen met hun vader af en toe nog.
Ja.
Is hij de meest begenadigde Myrdien?
Denk het wel, ja. Ja.
En dat levert je thuis geen problemen op, om dat te zeggen?
Benieuwd, gewoon. Ze weten zo dat ook. Iedereen weet waar hij staat. Hè. Maar mijn dochter, wat dat er nooit van hoort, maar die is ook ongelooflijk behaafd. En de bassist, Dayo. En Wazo. Dus ja, wat moet er zijn? Maar Myrdien heeft een soort kalmte en een gestaag verder werken dat de anderen niet hebben. Hè. Ja, voilà.
Je bedoelt, hij is gedisciplineerd?
In die zin wel, ja.
Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk, zo als musicerende vader een familie te hebben? Het lijkt wel de Van Trop-familie. Ja. Om te zien dat die kroost eigenlijk net zo getalenteerd is als de vader. Is dat niet vreemd?
Nee, ik vind dat normaal. Ah ja, want het zijn mijn kinderen. En daarbij is de mama nog veel meer getalenteerd dan ik. Dus die kinderen staan een trap hoger dan ik. Dat is normaal. Ik ben blij.
Meen je dat nu?
Ja, minder.
Vind je dat Myrdien, jouw zoon, een betere muzikant is
maar
dan
ja. jij? Ja, tuurlijk. De vraag alleen al. Ja, jong. Ja. Gerecht ook. Nee. Dus. Hij natuurlijk een betere... Kijk, moest ik kunnen in de tijd reizen. Weet je wat ik zou doen? Ik zou dat machine zetten op Sint Maartenslaatam 1964... En ik zou naar het etablissement van mijn ouders gaan. Mijn papa was trouwens ook een fenomenaal type.
En een restaurant, hè?
Ja, het was een restaurant. De Klokkenput. Kunt u voorstellen, dat was iets, jong.
En we zitten nu even in Sint Maartenslaat om 1964.
1964, ik land op het gemeenteplein. En ik ga in de Klokkenput binnen. Ik doe de deur open. En ik zie dat manneke daar zitten. Dat ben ik dan. Ik zei, kom een keer hier, ik zal u leren.
Ja.
Ja, en dat heb ik niet gehad, zie je. Ja. Onze ouders die waren verpletterd van oorlog. Ja.
Maar Myrdien de Kouter, jouw zoon, heeft dat wel gehad.
Heeft dat wel gehad.
Heeft een vader gehad zei van, hey.
Ja, ja. Dat hebben ze allemaal gehad.
Ja. Wist je al toen al, toen hij een kleine jongen was, dit is een talent, het is... Beter dan de rest van de familie?
Beter? Nou, goh, ik weet het niet, jong. Nee. Want Dayo was ook ongelooflijk, jongen. Hij moest op een stoel staan. Hij wilde gebas. Zij weet dat er zo goed was bij ons, dat ik een enorme collectie muziekinstrumenten. Dus ik kon kiezen als ze wel. Ik had alles, hè. Fagot, cimbalom, noem maar op. Ja. Alles. En dus iedereen kon kiezen wat hij wou. En Myrdien is begonnen op klarinet.
Ja. Maar we gaan hem nu op gitaar horen, als je het goed vindt. Azagon, is dat juist? Vind je dat een goed nummer?
Dank dat het redelijk goed is. Ja.
Redelijk goed. Myrdien de Kouter. MUZIEK Myrdin de Kouter uit het album Lucia Niebe. En zijn papa zit hier bij mij, Koen de Kouter. Koen, ik wil de fermeture van de passie van Myrdin, zeg je, over zijn muziek.
Ja.
En we hebben nu net zitten luisteren. Jij glunderend, toch? Iedereen hier eigenlijk die hier zit. Want dit is toch wel mooi.
Ja.
Wat is dat, de fermeture?
De fermeture?
Ja.
Dat, wij hebben een passie geschreven, hè? Met muziek en alles. Hè? Een alternatieve passie. De passie van de ketter. Met teksten van Wannes van der Velde. En met muziek voornamelijk van Myrdin. En een beetje van mij en van Dayo ook, een ouverture. En de fermeture, dus het sluitstuk, is de fermeture van onze passie.
Van jullie, magnifieke van muziek. De ketterse passie.
Met Michael Besverkny op viool. Formidable.
Over die echte passie, laten we eerlijk zijn, die van Bach is nog de echte passie, daar hebben we het zo dadelijk over. Maar ik wil je eerst zelf even citeren. De eenzaamheid is goed voor mijn muziek, zeg je. Het is dat over de depressie.
Ja. Ja, ja.
Dus als je geen muziek hebt, dan wenkt de depressie.
Ja, ja, ja. Daar heb ik vrij last van. Dat is aansluitend op dat heimweegevoel, dat zogezegd heimweegevoel. Nostalgie is een schoon woord. Ja, dat sluit erop aan. Weet je, als je jong zit, als ik jong was, dan genoot ik van mijn nostalgie. Ja, ik genoot ervan. Dat was zo een zoete smart, gelijk dan ze zei. Maar nu is de hoop mij toch grotendeels ontnomen. De hoop die ik had als jonge mens. Of het onbesef dat ik had. Dat automatisch hoop verwekt. Hè. Als ik een beetje een positieve natuur heb. Ja. En dat is nu, ja. Een slechte papier. Dus nu moet ik opletten. Als ik die nostalgie te ver laat komen, dat ik niet in een depressie raak, verstaan.
De hoop is aan diggelen geslagen.
Maar toch, voor een groot stuk. Hè.
Ja, je moet gewoon maar even buiten kijken. Luisteren, zien.
Ja. Ja.
De aanslagen.
Ja. Ja.
De terreur.
Ja, terreur. Ja. Maar niet alleen dat, gewoon. Ja. Ja. De dood die ons te wachten staat. Dat is al niet slecht, hè. Om een depressie te geraken.
Is er iets waar je mee bezig bent?
Altijd. Natuurlijk.
Al van jongs af?
Jij ook, hè.
Ja, ik ook.
Ah. Ja. Ja, iedere serieuze mens denkt er toch een keer over na.
Ja, maar er is een verschil tussen over nadenken en erdoor gebiologeerd geraken of geobsedeerd.
Maar niet geobsedeerd. Maar ik heb wel een redelijk... Als er iemand sterft, dan zet ik hem op de muur van mijn slaapkamer. Schrijf ik met dat potlood hier. Schrijf ik zijn naam en een kruis erbij. En je kunt niet geloven wat een enorme... Honderden mensen. En dan zie je die namen. André Fontaine bijvoorbeeld, die nog niet zo lang alleen gestorven is. Gewoon dan een sympathieke type. Wel, dan denk ik aan hem. Dus ik confronteer, maar dat is geen obsessie. Dat is, ik vind eigenlijk wel iets positiefs. Iedereen zou dat moeten doen. Ja.
Dus iemand uit je omgeving sterft.
Ja.
Je hebt een lijst van mensen die gestorven zijn en die voeg je daaraan toe.
Ja.
Is dat niet een beetje luguber?
Dat ik wel zeggen, absoluut niet. Integendeel. Dat is iets schoons.
En waar hangt dat? In de salon of wat?
Nee, ik ga geen salon. In mijn slaapkamer, naast mijn bed.
Nee.
Ja.
Daar hangt een lijst van alle doden.
Dat is opgeschreven op de muur. Dat is een wit gekalkte muur. Mijn potlood schreef daarop. De laatste die gestorven is nu was de drummer Maurice van Eek. Ik schreef op Maurice van Eek. Ik zet er een kruis naast. Voilà. Bon. Ik wacht op de volgende. Die komt er de neefst.
Op de muur op in de slaapkamer?
Ja, op de muur.
Doe maar wat denken aan wat monniken doen. Hè? Memento mori. Ja, dus bedenk dat jij zou sterven. Ja. En die hadden dus een schedel van een voorganger op hun bureau staan. Misschien is dat iets voor jou. Zo.
Ah, dat is nog iets, ja.
Een dode schedel.
Ja. Och ja.
Je hebt een, nu we het daarover hebben, een, hoe moet je dat noemen? Een soort hommage of herinnering geschreven aan een van die mensen die op jouw muur staan.
Ja.
Dirk Lambrechts.
Ja.
Dirk Lambrechts, muzikant, flamenco-gitarist, fado-begeleider, maar ook een restauranthouder. Hè?
Ja, en hij schreef ook, hij schreef goed. Maar hij was vooral wie hij was. Weet je? Wie was alweer die dat zei? Die Ierse schrijver zei, ik heb mijn talent gestoken in mijn schrijven, maar mijn genie in mijn leven. En zo was Dirk Lambrechts. Al talent dat hij had, leefde hij gewoon op van moment op moment. Het was een ongelooflijk type. Ik zag hem graag. Het was een chique type.
Ja. En mensen graag zien, dat is belangrijk in hun leven.
Ah ja, het is al dat hebt, in feite. Ja, het is toch waar.
Wil je een stukje uit die brief is het aan hem eigenlijk lezen? Ja. Wanneer is hij overleden?
Ik weet dat niet. Ja.
Dan moet je even
naar je muur.
Dan moet je in je...
Ja, maar er staat er geen datum bij.
Nee, gewoon. Dirk Lambrechts.
Dirk Lambrechts en een kruisje.
En een kruisje.
Dag. Ja.
We gaan even luisteren naar... En laat ons zeggen, Koen de Kouter, het is misschien wel ook ineens bedoeld voor al die andere mensen die al zijn gestorven. En...
Ja, wel. Ja. God zegen u, bitterzoete kameraad. Zo voelen we ons nu. Vreemd, Heere God, zo vreemd. Verloren, nu we den Dirk moeten inmetsen in die doolhoven binnenin, waar hij verloren zal lopen tussen onze en zijn vraagtekens. C'est dur la vie, la mort, aimer quelqu'un vraiment, ça coûte cher, mon vieux. Heere, neem ons op in het alles verterende en alles vermalende van uw compassie. Dirk, medium van onze visioenen, aimer, amer. Dirkske jong, nu zal niemand, nog geen nog een ander, me beletten u zo te noemen, zo dicht te spreken tot u. Vol van de liefde die ik van het eerste ogenblik voor u heb gevoeld, tot de laatste keer dat ik u aan de telefoon hoorde zeggen, hoe bang ge waart voor de dood, juist zo benauwd als ik. Ginder achter zult ge uw angsten tegenkomen. Ze zullen oplossen. En liefde, gelijk gij nu in stof. Slaap, Marion. Nu zal niemand uw rust nog storen. Hetgeen waarachter ge stond, het is niet verloren, het is vastgelegd. Slaap maar. Benst wij waken op uw kostbaarheid. Op de erfenis van uw waarachtigheid. Wij waken dat er niemand aanraakt. Sluit uw ogen en bent geslaapt, zal het kind van de goedheid komen. Nu luister ik naar het einde van onze passie, vol en vol van alles behelzend medelijden. Ik pijs op u, mijn lieve, lieve Dirk Lambrechts.
Koen de Kouter las een brief eigenlijk aan zijn dode vriend Dirk Lambrechts. Mannenvriendschap. Koen, hoe belangrijk is dat in jouw leven?
Haha. Even belangrijk of vroom vriendschap. Ja.
Moet je bevriend zijn met muzikanten waar jij mee speelt?
Liefst. Je hebt er wel dat er, wat dat er veel respect voor hebt, voor hun kunnen. Maar liefst.
Klinkt dat beter? Speel je beter met vrienden?
Dank het wel.
Ja?
Dank het wel, ja. Iemand die het niet graag hebt, dat is lastig, hè?
En dat hoor je misschien wel. Ja. We hebben het beloofd. Op Pasen, misschien niet echt kosher, maar toch de Matthäuspassie. We gaan zo dadelijk het Ach Golgotha laten horen. Met Kathleen Ferrier en met het Wiener Symfoniker van Herbert von Karajan. Die passie, die breed uitgemeten passie, Koen de Kouter. Luister je daar elk jaar naar?
Ik luister er af en toe naar. Nu niet stept op paas. Nee, ik hoor dan een fragment op de radio bijvoorbeeld. En als ik daar genade voor voel, bedoel voor de interpretatie, want tegenwoordig zingen ze erbarmendig met die gecastreerde stem. Ik heb dat niet graag.
Contratenor.
Moet dat niet hebben. Moet dat niet hebben. Tegenwoordig, de tendens is van, hoort je mee zingen? Hoort je hoe goed ik ben? Kan dat niet uitstaan. En dat is zo schoon bij Kathleen Ferrier. Zij is nederig. Ja.
Oh.
Catherine Ferrer met Golgotha uit natuurlijk de Matthäus-passie.
Berg en Dal op levenswandel met Padone.
Met Koen de Kouter, hij is muzikant. Je kent de hele passie, de Matthäus-passie uit het hoofd, Koen de Kouter.
Ja, ongeveer. Maar ik moet eerlijk zijn, wij hadden een versie omdat er bepaalde stukken niet in stonden. En dat was de schuld van Herrn Adolf Hitler. Ja, want dat is opgenomen in 1942, een magnifieke versie. Die naam, Gerhard Husch, Christus Formidabel. Agnes Giebel, Karl Erb, tenor. Hey, dat was een formidabele versie. Ik ben ermee opgegroeid. Ik was er van onderste boom en ik ben het nog altijd.
Maar zoals je zegt, het is een gecensureerde versie, hè?
Wel. Hitler zei, dat mag niet lang duren en dit en dat. En dus werden er verschillende arias uitgelaten. Die ken ik niet zo goed. Die heb ik maar later leren kan.
Gek. We zullen even aanschuiven bij jouw droomdiner. Wie mag daar allemaal komen? Stel dat je een verjaardag te vieren hebt of gewoon een feestje geeft. Wie mogen daar aan zitten?
Is het fantasie of is het realiteit? Als het fantasie is, al de die ik graag zag, dan zou voor één keer weer komen. Wannes van der Velde, Dirk Lammers, mijn papa. Oh jongen, dat zou ik graag hebben. Dat is nostalgie. Wie? Nu in de realiteit, mensen die ik graag heb. Mensen die ik graag heb. Ivo Hermans bijvoorbeeld.
Wordt dat een grote tafel?
Oh, redelijk, ja. Redelijk. Maar de wijn moet goed zijn. En alstublieft, dan we mogen roken. Hè? Want de beschaving heeft zodanig perfide toegeslagen dat we zelfs geen goeie Havana niet meer mogen roken achter ons eten. Dat noem ik achteruitgang. Ja, ik noem dat achteruitgang.
Maar je weet toch dat levensgevaarlijk is?
Ja, meneer. Ja, ik weet dat. Maar ik val er mijn voeten op. Het leven moet trouwens een beetje gevaarlijk zijn. Hè? Anders is het leven niet waard. Hè? We zoeken altijd gelijk bezeten en naar veiligheid, jong. Dat is ziekelijk.
Maar aan de andere kant toch ook wel een beetje begrijpelijk, niet?
Ja, maar blijkbaar wel.
Ja. Nee, maar je moet denken aan, omdat je het nu zo zegt, vorige week was hier Damian de Nies te gast. Dat is een psychiater, een wereldautoriteit op vlak van angst en angststoornissen. En ja. Hij zei, kijk, wat er aan het gebeuren is dat wij een angstcultuur creëren waarin net dat terrorisme kan gedijen.
Ah, tuurlijk. Natuurlijk.
Want het is er niet zozeer om de slachtoffers te doen, maar om het creëren van angst.
Oh, wel ja. Ze zullen er buitengewoon gemakkelijk publiek voor vinden. Ja. Nee, de angst is ons ingeboren. De angst. Dat is. Ja, we zitten hier toch. Hè? Ja, we zitten hier nu met elkaar te babbelen, maar eigenlijk zitten we hier alleen. Hè. Alleen. We zitten hier alleen. Hij zit daar, ik zit hier. Ik zit hier heel alleen in de kosmos, jongen. Dat is wat anders. Hè. En dat verwekt toch angst, denk ik. Hè. Je voelt dat natuurlijk veel beter als je 's nachts naar de hemel kijkt, hoe alleen dat is eet.
Je gaat zo dadelijk een gedicht lezen van Gezellen. Eigenlijk sluit dat daar wonderwel bij aan. Over de avond.
Ja.
Zullen we even luisteren?
Ja, volgende keer. De avond komt zo stil, zo stil, zo traag samen getreden. Dat geen weet wanneer de dag of waar hij is geleden. Het is avond, stille, en mij omtrent is iets of iemand onbekend die zachtjes mij beroerend zegt, het is avond en het is rustensrecht. De bomen dragen gans de locht, vol groen, nog onbestoven, en ik zie, zo dicht een blaren staan, nog nauwelijks door de hoven. Ik hoor niets, alom en dom, van het zoetgekeelde vogelendom, tenzij het donker loof beneen de nachtegaal zijn avondbeen. Hij zingt. Ach, wist hij zelf hoe schoon hij zingt. Het is onwetend dat zingend hij mijn oren boeit en aan zijn kelen ketent, Ach, wist hij hetgeen ik weten ben. Dat dankbaar ik toch weten en ken wie hem zijn taal en mij daaraf het genoegen en het genieten gaf. Hoe lieflijk zingt hij, maar wat hoor ik eensgangs in de hekken? Wat is het dat daar aan weder haar verergerend haar bekken? Och, vorsenvolk in het water wiet, houd op en stoort de stilte niet. Laat horen mij dat leutig slaan en kwelgediert, houd op voortaan. Heb daar het spijt den steen rondom en uitgestrekter schenen zijn al de vorschen diep in het zwijgend goor verdwenen. Helaas, de nacht en het donker zijn bezitten nu den zanger mijn. Nog nachtegaal, nog ruit, nog muit en hoor ik meer.
Tis uit, tis uit.
Koen de Kouter las Guido Gezelle. De nachtegaal. De avond komt zo stil, Koen.
Prachtig, hè? Wat jongen, het was een genie, die Gezelle. Een genie. Bon.
Mm-hmm. Ik geloof dat jouw zoon jij ook hè, op muziek hebt gezet.
Ja.
Kun je dat, Gezelle op muziek?
Ja, dat moet ik zeggen. Met goede resultaten gedaan.
Ja. En vraagt er misschien wel om, hè, Gezelle? Het is een deuntje.
Hij was alleszins muzikaal.
Ja.
Hij was zeker muzikaal. Een formidabele ritme. Ja.
Ik zei het al bij het begin, Koen de Kouter. Als we jou ergens mee associëren, dan is het Django Reinhardt. Of je dat nu wil of niet. De zigeuner, jazzmuzikant. Je zegt, je spreekt altijd over die linkerhand van Django. Maar zijn rechter was ook fameus. Ja, toch?
Ja, dat is het meest dat ik kan zeggen.
Ja. En dan verwijs je graag naar ja, die zigeuners die zo goed zijn op flipperkasten.
Ja, ze zijn vrij handig. Hè. Tik, tik en vrij rap van geesten. Het zijn Indiërs. Ja.
En wat maakt die Django Reinhardt nu zo bijzonder? Ook jong gestorven, hè?
Ik moet altijd erop antwoorden, als je het niet hoort, kan ik het u toch niet uitleggen.
Ja.
Wat maakt dan bij? Je moet luisteren. Ja. Wat moet ik nu zeggen? Ja, zeg alles. Het was een genie. Wat wil dat zeggen, een genie? Dat is iemand die op alle punten 10 op 10 heeft. Ritme, melodie, harmonie, originaliteit, inventiviteit, expressie. Noem maar op. Alles 10 op 10, dat is een genie. Voilà.
En hij krijgt van jou 10 op 10?
Ja. Niet alleen van mij. Hè.
Nee. Oké, we zullen ernaar luisteren, als je het dan toch zo vraagt. Bijvoorbeeld Improvisation uit 1937. Kan dat jou...
Dat is zijn eerste improvisatie, ja. Dat is formidabel. Het schijnt dat hij vroeg... Het schijnt dat ze tijd over hadden in de studio en dan ze hem vroegen, wilde hij iets spelen? Ja, zei hij, doet licht maar uit. Bam. En je voelt dat hij werkelijk improviseert. Hij heeft nog improvisations gedaan, maar die zijn meer bedacht. Dat is een vrij schone.
Je hebt het wel eens vergeleken met Debussy.
Abba, die geest is er. Hè? Niet zo specifiek dat stuk, hè? Maar veel van zijn composities.
Geen noten veel, hè?
Nee. Wel een bepaalde geest, zo. Ja, Frans. Ik hoor dat graag.
Thank you.
improvisation. Een opname, historische opname uit 1937 van en met Django Reinhardt. Je hebt zitten genieten, hè, Koen?
Dat is magnifiek. Weet je, ik luister er allemaal niet meer naar. Hè. Het is toevallig. Ik luister niet meer.
Hoe komt
ik
het?
Kan, omdat ik het kan. En, als je de... en dan hoor je toch, tja, dat is toch... Da, ja.
En je hebt de hele tijd zitten roepen, hoor eens, jong, hoor eens.
Ja. Ik heb dan nog gespeeld als stuk. Allee, proberen spelen.
Moeilijk?
Jongen, toch. Goh. Maar ja, langs de andere kant. Dat is een leerschool, hè. Iets achter doen. Ik heb een keer gekeken op ben een kameraad naar YouTube. Krishnamurti, ken je dat?
Ja.
Je doet Krishnamurti, dat is een serieuze type.
Mm-hmm.
Wat zegt hij? Imitation. En hij is er schoon om te zien, hè.
Met zo'n lange baard.
Hij is geen boord. Hij is zo. Maar hij is al vrij oud dan, zegt Imitation. It is so silly, so childish. Dat is magnifiek, moet ik je kijken. Ja. Who are you, noem het.
Ja.
Krishnamurti.
Je hebt je leven eigenlijk kunnen leven van je muziek. Dat is een verdienste. Maar je zegt tegelijkertijd, als ik het alleen van de Vlamingen zou moeten hebben, dan was ik omgekomen van de honger.
Ja, dat is waar. Surtout van de Flamingen in de tijd. De Franse jongens waren veel genereuzer. Dat is zo. Ja.
En daar in Henegouwen, zijn ze genereus?
Zijn ze daar wel? Ik hoorde daar niets geworden. Dat is een hoofdstuk apart. Je moet me nog een keer inviteren. Dan gaan we een keer over Henegouwen beginnen. Want dat is wat anders.
Ja?
Dan had er geen idee van. Maar het zijn goede mensen. Ja.
Koen de Kouter, muzikant. Wat is jouw credo?
Credo in unum Deo. Weet je nog? Die schone muziek van de Gregorian. Nee, mijn credo. Ik zou zeggen... Wees uzelf. En wees niet bang uzelf te zijn. En mijn papa zei... Zijn laatste woorden. Heb respect, manneke. Schone. Heb respect. Dat is vrij schoon. Heb eerbied dus.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.